Denk, hij moet echt heel veel talent gehad hebben. En hij heeft er heel lang niks mee gedaan. Want in zijn jeugd was hij misschien wel de beste. In ieder geval, laten we zeggen, een van de beste van zijn lichting. Hij won heel veel, overal waar hij was, Olie Westra. En op een gegeven moment geeft hij dat op. Wat hij dan met zijn leven doet, dat is natuurlijk... dat is een paar hoofdstukken waard natuurlijk geweest. Maar het is eigenlijk ongelooflijk dat iemand die zo heeft geleefd... dat hij een paar jaar later een profcontract kan tekenen. En dan ook gewoon... Nou, ja, hij heeft wel het geel naar Parijs gebracht. Dat kun je niet heel veel wielrennen zeggen.
Mooie cadans hoor. People are going wild for cassette. Waar is je fiets?
Dit is aflevering 7 van Cassette, waarin het levensverhaal van Luwe Westra centraal staat. Dat levensverhaal is opgeschreven door journalist Thomas Seidsma en verpakt in een boek met de titel Het Beest, naar de bijnaam van Westra. Westra was in zijn vroege tienerjaren een van Nederlands grootste wielertalenten, maar ontspoorde als tiener. De hardcore gabber dronk alcohol als water, rookte als een ketter en gebruikte drugs. Elk weekend coke, ecstasy of iets anders dat oppept. En een hardcore feest. Door de week werkte hij als stratenmaker. 5 jaar lang, tot zijn 21ste. Een te dikke Westra pakte plotseling het wielenbestaan weer op en trainde zich tot prof bij Vakansolei en Astana. Aan het eind van zijn carrière werd het beest gegrepen door een monster in zijn hoofd. Een diepe depressie maakte een einde aan zijn loopbaan en nu pakt Westra zijn leven voorzichtig op. Aan tafel zit Thomas Seidsma, de schrijver van de biografie over Westra. Thomas, welkom.
Dankjewel.
Hoe kende jij Luwe eigenlijk voordat je het boek ging schrijven?
Hoe ik hem kende? Nou goed, ik ben ook net als Luwe geboren en getogen in Friesland natuurlijk. Dus het is nogal een bekende sportman daar. We hebben niet zo heel veel grote sporters in Friesland. Pieter Wening en Luwe Westra zijn...
Ik kom zelf ook uit Friesland, dus ik weet het een klein beetje.
Precies, precies. En dus Luwe Westra, de wielrenner, die ken ik al sinds hij prof werd. Komt dat regelmatig voorbij in de nieuwsbulletins daar. En toen ik zelf de wielerjournalistiek inrolde, dat is 5, 6 jaar geleden denk ik, heb ik mijn eerste interview bij hem gedaan. Dat is aan dezelfde keukentafel gebeurd waar dit boek eigenlijk ook is geboren.
Jullie deden die interviews ook in het Fries, hè?
Voor
het
boek. Ik heb denk ik nog nooit een woord in het Nederlands met Luwe Westra gedeeld. Dus dat
nee?
Hele, ik denk dat dat hele, ja sowieso dat hele interview, alle interviews, dat zijn natuurlijk, dat doe je maanden over, zijn in het Fries geweest zeker. En de enige keer dat we in Nederlands spreken is denk ik als er een andere journalist bij zit die ons beide in het Nederlands
had
wil spreken.
Had iemand een boek kunnen schrijven die niet Fries spreekt?
Dat is moeilijk om te beweren, maar ik durf wel te zeggen dat het een stuk lastiger was geweest. Ook omdat Luwe zich veel makkelijker uitdrukt in het Fries dan in het Nederlands. Hij denkt in het Fries. Hij droomt in het Fries. Dus zijn wereld is Fries. En als hij, daar, het zijn soms moeilijke onderwerpen, zeker om over het gevoel te praten. En zeker voor een Fries. Is dat wel een voordeel geweest voor mij. En ik denk dat iemand anders daar, die muur die hij eigenlijk altijd zelf optrekt, dat het lastiger is om in het Nederlands te doorbreken. Dus voor jou was het lastiger geweest.
Ja, ja. Want ik kom dan wel uit Friesland. Zo goed Fries spreek ik niet. Je beschrijft op een gegeven moment ook dat je hem voor het eerst... dat je hem op een gegeven moment tegenkwam bij de Driedaagse de Pannen in 2016. Hij won dat. Ja. Dat is zijn laatste grote overwinning geweest ook.
Daarna heeft hij volgens mij nog 1 of 2 koersen uitgereden tot het einde van het jaar. Dus dat is de laatste keer. En dat zegt hij zelf ook dat hij ook fris in zijn hoofd was. Of fris tot op zekere hoogte, maar dat hij zich in ieder geval kon opladen voor een koers. Dat is daarna eigenlijk niet meer voorgekomen. En ik weet nog dat hij toen na 2 dagen stond hij 2e of 3e in het klassement. In ieder geval een paar seconden. Hij moest met Christophe. Alexander Christophe stond heel scherp of hoog in het klassement. En Lutsenko zijn teamgenoot. En, en Luwe was dan de 3e. En er was nog een tijdrit te gaan. Dus bij de krant, bij het AD, zeiden ze tegen mij van... hij kan wel eens winnen, dus er moet iemand heen. Dus toen ben ik naar, naar de westkust van Vlaanderen gereden.
Wat we eigenlijk toen niet als buitenwacht zagen, is dat dat zijn weg naar de uitgang bij Astana al was achteraf.
Ja.
Omdat bij Astana was die Tour heel erg belangrijk met Nibali als kopman. En verder deerde dat allemaal niet zo. Ja, de Giro nog een beetje. Maar als je bij die ploegen hoorde, dan deed je de Tour en dan kreeg je aandacht.
Ja.
En omdat Luwe had gezegd, zo beschrijf je van ik wil die de pannen rijden, mijn favoriete koers. Ik wil af en toe ook voor mijn eigen kansen kunnen gaan. Werd hij eigenlijk, dat mocht hij dan wel doen, maar werd hij eigenlijk op hetzelfde moment gezegd van zoek het uit.
Ja, het is eigenlijk heel, heel treurig eigenlijk, want hij was maar staande gehaald om die tourploeg van Nibali, wat uiteindelijk ook dat geel opleverde, een paar jaar geleden. Daarvoor werd hij gehaald. En Luwe was een van de hardrijders in de ploeg die op een vlakke delen gewoon het tempo voor het peloton eigenlijk hoog moest houden om Nibali vooraan te houden. Maar zijn lievelingskoers was altijd de pannen.
Hoe wordt de pannen eigenlijk je lievelingskoers?
dat is ook al bijzonder, maar hij was altijd goed. Hij was altijd goed daar. En in de Ronde van Vlaanderen heeft hij eigenlijk nooit dat gepresteerd.
Ja.
Of nooit de uitslag gereden. En de pannen, ja, dat is een paar dagen daarvoor. En dan was hij altijd een van de betere. Dus hij werd een paar keer tweede al bij zijn vakantieluiperiode. Dus hij had in zijn hoofd, ik moet dat een keer winnen. Dat is mijn koers, dat is in mijn lijf geschreven. Ik wil dat winnen. Maar ik kwam bij Astana. En dan krijg je dus in de winter je jaarprogramma.
Ja.
En Luwe Westen krijgt zo'n wit velletje papier voor zijn neus. En die gaat met zijn vinger kijken van waar staat de pannen, waar staat de pannen, waar staat de pannen. Geen pannen. Dus hij meteen een hoge poten naar Vinokourov of van het lijstje is van iemand anders, het is niet van mij.
Hoe
staat geen de pannen.
Had je bij dat gesprek aanwezig zijn?
Ik ben heel benieuwd hoe ze dat samen hebben kunnen uitvogelen.
Maar je beschrijft het ook zo van, je rijdt niet, punt, einde discussie.
Ja, Vinokourov was geen gesprek mee te voeren, ook om die taalbarrière, maar dat is gewoon een harde leider.
Ja.
Geen discussie, ik bepaal. Echt, dat is zijn manier van werken. Maar ja, goed, Luwe was dus gebonden aan die Tour. En het hele jaar staat in het teken met trainingstage, met voorbereidingskoersen, met Nibali en de jongens die erbij hoort. Dus er waren heel veel met z'n negenen die dan dat moesten doen. En dat eerste jaar ging het heel goed. Ze wonnen geel in Parijs. En het tweede jaar was een stuk minder. Want Nibali derde, geloof ik, in de Tour. Maar gewoon
vierde,
al... Vierde zelfs. Oh, oké, goed. In ieder geval, Luwe beschrijft het als een hele slecht jaar ook. Omdat de meeste jongens niet meer mee wilden op trainingstage. En omdat ze moesten zich helemaal opofferen het hele jaar voor Nibali. En dat ging slecht. En toen dacht Luwe, vrekken, stik hem maar in Vinokourov. Ik wil gewoon de pannen rijden, of je nog wil of niet. Zoek maar iemand anders voor die taak in de Tour.
Ja.
Dus heeft hij op zijn programma gekregen. Maar ja, het gevolg daarvan is dat hij dus eigenlijk een beetje aan zijn lot over werd gelaten. Van, jij rijdt de pannen en daarna zoek hem uit.
Ja.
Het is jouw jaar, jij wilt dit. Geen trainingsschema's, geen begeleiding. Niemand die hem even opbelde hoe het ging. En ondertussen sloopt die depressie in zijn hoofd. Dus hij zat heel erg, dan ging hij wel naar een koers. En dan werd hij opgesteld. Want hij kreeg gewoon 6 ton per jaar daar. En daar moet je voor werken. Maar dan was eigenlijk op een heenweg zat hij al te kijken hoe kan ik zo snel mogelijk, waar kan ik uitstappen in de koers en zo snel mogelijk thuiskomen in Monaco.
Ja, hier gaan we het zo ook nog even over hebben. Want het zegt eigenlijk al iets over zijn karakter dat A, de pannen zijn favoriete koers is. En B ook, dat hij heel goed ging op dat vaste stramien van in een ploeg met zijn negende trainen. Heel duidelijke afspraken. Jij gaat dat doen. Ik mocht het boek van je lezen als voorbereiding op deze podcast. En na 9 hoofdstukken dacht ik, hoe kan deze man ooit nog wielrenner zijn geworden?
Ja, heb je een antwoord gevonden op die vraag?
Nou ja, op een gegeven moment, het boek is geloof ik 29 hoofdstukken lang. Dus je krijgt wel een antwoord en je krijgt in ieder geval een verklaring van. Maar alsnog, als ik het rationeel bekijk, hij slikte pillen als paracetamol. Hij dronk bier, hij rookte. Hij leefde als stratenmaker op zijn knieën.
Zijn weegschaal gaf meer dan 100 kilo aan.
Ja.
Ik niet vergeten.
Ja, dat is iets totaal tegenstrijdigs.
Ja. Ja, dus het is ook ongelooflijk. Hij moet eigenlijk, ik zit hier ook wel zo over na te denken. Hij moet echt heel veel talent gehad hebben. En hij heeft er heel lang niks mee gedaan. Want in zijn jeugd was hij, ik heb meerdere jongens uit die periode gesproken, was hij wel misschien wel de beste. In ieder geval, laten we zeggen, een van de beste van zijn lichting. Hij won heel veel, overal waar hij was, Oliver Westra. En op een gegeven moment geeft hij dat op. Omdat hij gewoon, hij ziet andere dingen in het leven wat hij ook heel leuk vindt. En ze missen vrienden en... Ja, hoe die dan als talent aan het weggooien is door wat je allemaal net beschrijft.
Ja, maar ja, dan kan ik me nog voorstellen dat je dat nog niet heel goed door hebt. Dat
als nieuwe zijnde bedoel je?
Ja, of andere mensen. Op je 16e weet je nog niet precies wat je kunt gaan bereiken.
Nee. En dan wat hij dan met zijn leven doet, dat is natuurlijk dat is een paar hoofdstukken waard natuurlijk geweest.
Ja.
Maar en hoe hij zich dan terugvecht, dat is wel heel erg prijzenswaardig. Maar het is eigenlijk ongelooflijk dat iemand die zo heeft geleefd, dat hij een paar jaar later een profcontract kan tekenen. En dan ook gewoon, hij heeft wel het geel naar Parijs gebracht. Dat kun je niet heel veel wielrennen zeggen.
Ja, ik vond zelf die etappe-overwinning in Parijs niet nog veel indrukwekkender.
Ja, maar eigenlijk is dat een beetje dezelfde periode van Luwe, dus de gabber naar prof.
Ja.
Dus eigenlijk die winter is dat eigenlijk hetzelfde in het klein. Van, ik hong hem helemaal uit en hij was altijd rond de 70 kilo. Maar voor zijn gevoel was dat net wat te zwaar om echt in de bergen en in de heuvels wat te betekenen. Dus hij bedacht van ik moet 66 kilo. Dat had hij gehoord van andere renners. En 66 kilo, dan kun je goed klimmen. Dus hij heeft toen de hele winter, hij vertelde mij, dat staat ook in het boek. Ik stond op en ik nam een shakeje en ik pakte mijn fiets. En ik bleef fietsen, draaien, 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 de hele dag lang. Ik stopte één keer voor een cola tot ik thuis kwam. En dan probeerde ik zo snel mogelijk in slaap te vallen. Want dan kon ik ook niks eten om aan te komen. Maar hij heeft dan enorm veel honger gehad.
Ja.
Gewoon, het is een wonder dat hij dat ook, dat hij alsnog dat Parijs-Nice toen zo sterk was. Want je verliest natuurlijk ook heel veel kracht in die periode.
Ja.
Maar hij was wel 66 kilo.
Er zou geen trainer zijn die, dat zou aanraden.
En als er goed begeleiding op was geweest, had er natuurlijk al lang iemand ingegrepen.
Ja. En, maar inderdaad, het grappige is dat het qua levensstijl vergelijkbaar lijkt met wat hij deed in die gabbertijd.
Alleen zonder de pillen.
Ja, maar je moet je... Ja, komen we zo ook nog even op. Maar je moet je... Je ziet dus een meer dan 100 kilo zware Luwe Westra met een kaal hoofd. Die dus ecstasy neemt om naar hardcore feesten te gaan. Aan het eind van zo'n hardcore feest als een munt op tafel flikkert en dan nog twee treetjes bier bestelt. En dat
twee is nog bescheiden, denk ik ook.
En dan is er eentje dat gaat opdrinken.
Ja, anders had hij de muntjes over, dan kon hij ook niks mee.
Het is in alles wat hij doet een totaal radicale persoonlijkheid, ja. Als ik dat mag.
Niks is gematigd. Alles wat hij in zijn leven doet is ook, het is altijd alles of niks. Of hij wordt wielrenner, of hij wordt gabber, en hij wordt weer wielrenner. En hij wil afvallen, nou, dan gaat hij ook keihard afvallen. Het is gewoon, niks gaat op halve kracht.
Nog even die periode van feesten, hoe beschrijft hij dat zelf? In wat voor...
Hij vond het fantastisch. Ik denk dat hij stiekem ook nog wel eens denkt van dat hij daar wel terug wil. Van, het is ook wel heel zorgeloos bestaan voor hem geweest. Hij was vrij jong natuurlijk. En dan nu heeft hij heel veel zorgen, dus daarom wil hij dat misschien ook terug. Maar hij vindt dat zelf, hij had een vriendengroep. En die zaten één verzamelplek in het dorp in Molenend, waar hij dan vandaan komt. En daar was een meisje, die was wat ouder dan de rest. En die stelde haar huis ter beschikking. Maar dan kwam gewoon... Liewe werkte tot vrijdagmiddag. Die ging naar huis, trok zijn Cavello Australian kale koppen en petje erop. Ging erheen. En dan was het zuipen geblazen en pillen nemen geblazen. En dan gingen ze vrijdagavond naar een feestje, zaterdagavond naar een feestje. En Liewe zegt, ja, ik was gewoon van vrijdagmiddag toen ik uit mijn werk kwam tot maandagochtend toen ik weer aan het werk moest, was ik wakker. En ik haalde mijn slaap door de week wel weer in. En dan was het vrijdag. En dan keek je op maandagavond. Keek je eigenlijk alweer uit naar het weekend. En dan zaten ze daar gewoon het hele weekend bij die vrouw, meid, thuis. En dan gingen ze ook gewoon het huishouden doen. En gras maaien.
Ja, dat vond ik ook zo grappig. Ja. Dat ze veel te veel energie hadden door die pillen. Dus dat ze gingen schoonmaken. Ja,
dat is ook een soort van verveling eigenlijk.
Ik had eerst een soort drugshol gemaakt in mijn hoofd. En toen kwam dat. Toen dacht ik, ja jongens.
Ja, er waren natuurlijk wel buren en zo. Die is wel een keer klaagden over al die jeugd die daar omging, ja. En zo. Maar ik heb die vrienden toevallig op het Lewis getrouwd. Eind september vorig jaar. En toen kwam hij voor het feest bij mij van... ik was uitgenodigd en hij zei van... Ja, ik heb je bij het eten bij het tafeltje gezet bij mijn gabbervrienden. Want die hebben vast een wat goede verhalen over mij. Dus ik zat ook aan die... eigenlijk die hele groep die eigenlijk deze periode heeft meegemaakt met hem. En in dat huis omhing. Waar ik denk dat er op een trouwerij, ik denk man of acht was of zo. 6, 7, 8 zoiets. En ja, dus dat was mijn bron. Ik had al heel veel verhalen gehoord. Maar ik denk, weet je, nu ik had mijn klapboek. Ik had niet mee, maar ik heb wel gezegd van... Ik bel jou nog straks op en ik bel jou straks nog op. Want ik wil er nog even een keertje worden. Ja, die is... Ze hebben nog steeds een vriendschap. En,
als je nou één verhaal zou mogen vertellen van wat je toen hebt gehoord.
Ja, het is natuurlijk wel heel opvallend geweest dat ze meerdere keren in de cel zijn beland. En dat hij op zijn, volgens mij was het de moederdag dat hij door zijn moeder uit de cel moest worden gehaald.
Ja.
Ja, dat zijn wel verhalen. Ik denk, oh mijn god, jongen. Maar ja, ook auto's kapot rijden, alcohol achter het stuur. Maar ja, nooit echt. Hij zegt van ja, we hebben eigenlijk niet veel vernield of ruzie en zo. Dat viel allemaal wel mee. En zo. Want dat beeld had ik dan voor mezelf gemaakt. Van, ja, zo'n opstandige groep die dan op die feesten om zich heen slaat en agressief is. En dat viel eigenlijk wel mee. Maar het is natuurlijk wel heel opmerkelijk hoe ze die tijd zijn doorgekomen.
Tja.
En niet iedereen is trouwens op het juiste padplan. Er zijn volgens mij, er werd mij verteld dat er nog twee jongens waren die nog steeds in drugs handelden. En nog steeds regelmatig vast zaten.
Ja, want... Is er niet een risico geweest met zo'n extreem karakter dat hij verslaafd raakte aan wat dan ook? Aan een van die drugs?
Nou, dat was hij denk ik in die periode ook echt wel. Maar hij heeft wel heel rigoureus, als Liewe kan zijn natuurlijk, de knop omgedraaid. Hij zegt vanaf die dag heb ik dat tijdens mijn wielercarrière niet meer gedaan. Een half jaar geleden is hij weer met diezelfde groep naar een feestje geweest. En toen heeft hij weer zo'n avond beleefd.
Maar ik dacht, je ging net vertellen dat hij bij zijn trouwerijden had gedaan. Dat was wel goed
verhaal. Nou, ze gingen wel goed los met z'n allen. De hardcore muziek die stond voor 10 uur 's avonds al aan. En dus waren,
zijn vrouw vindt dat ook leuk.
Die stond ook hakkend op de danstoer. Ik leuk, leuk. Ze had er naar haar zin, dat durf ik wel te zeggen. En,
wij zijn nog met diezelfde groep.
Oh ja, 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 dat
feestje. Naar een feestje geweest en toen heeft hij weer pillen gebruikt. En hij wilde gewoon nog weer één keer voelen hoe het was uit nieuwsgierigheid. Maar hij zei van ja, het blijft bij nieuwsgierigheid en die verslaving komt niet terug. Want hij heeft toen ook op zijn, ja, in het begin van zijn twintiger jaren ook die knop weer omgezet.
Je hebt die periode dus voor zijn carrière, de periode van zijn carrière en de periode daarna eigenlijk, waar hij nu in zit. Er komt op een gegeven moment een kantelpunt. Dat is op de verjaardag van zijn moeder. Hij zit op de verjaardag van zijn moeder, waar hij eigenlijk helemaal niet wil zijn.
Nee, echt zo'n klassieke kringverjaardag.
Ja, ja, die kennen we ook allemaal in Friesland. Ja. Ik weet misschien de rest van het land ook, hoor.
Beetje dat ongemakkelijke.
Daar zit een veel te dikke Westra en die zegt stoer, dat wat mijn broer doet, dat kan ik ook nog steeds. Zijn broer, Jan Hendrik, die is ook wielrenner op verdienstelijk amateurniveau.
Ja.
En hij zegt stoer, ja, kan ik ook nog wel, hoor.
Ja. Dat is eigenlijk een beetje de omslag wat we net eigenlijk hebben besproken. Dat hij van de gabber weer richting de wielrennen gaat.
Ja.
Hij heeft een beetje ruzie gekregen in die vriendengroep met die gabbers. En er worden twee, de dealers van die groep die in echte drugs zorgen voor de drugs in die groep, die worden opgepakt. En Luwe die was ook opgepakt en die heeft het hele bekend en die heeft getuigd. Hij heeft gewoon een verhaal gedaan en ja, daar kwamen die twee jongens niet zo goed uit. Dus ze hadden een beetje oneenigheid. En Luwe heeft toen een beetje met zijn ziel onder de arm jaren niet naar wielrennen gekeken. Sinds hij gestopt was, dus 5-6 jaar geen wielrennen gezien. En hij staat stiekem, gaat hij bij de koers van zijn broer kijken. In Friesland is dat ook. En dan ziet hij zijn broer winnen. Maar eigenlijk weten ze niet dat hij daar was te kijken. Hij stond stiekem ergens op een hoek van het parcours. En met een vriend of een vriendin, geloof ik. En een paar dagen later is zijn moeder jarig. En Jan Hendrik heeft gewonnen. Dus dat is de man van de familie op dat moment. Ja, kan ik ook wel. En stel niks voor. Dus zijn toenmalige schoonzus zegt, jij met je grote bek, kom maar hier, we regelen een fiets voor jou. Je gaat morgen trainen en dan kan je kijken hoe ver je kan komen. Zijn vader en zijn broer, die hadden nog een fiets staan, oude beestje. En de volgende dag zat hij op de fiets met zijn vader. En zei, nou ja, dat was een half uurtje was hij met een kop als een tomaat, zat hij thuis. En zijn vader lachte, van, dat wordt helemaal niks. En goed, dat laat hij zich dus natuurlijk geen 2-3 keer zeggen. Hij is een hobby in het weekend, was hij dus eigenlijk kwijt. Dat zijn vriendengroep en zijn drugs. Ze dacht, ik heb een nieuw doel nodig, ik ga wielrennen worden. Nou, dan is het vanaf dat moment het beest. En dan is het echt volle bak trainen. En dan wordt met de dag beter en dan valt met de dag meer af.
Ja.
Op een gegeven moment zegt hij zelf zijn baan op. Terwijl hij vast contact heeft en iedereen is omgeven. Zegt van, ja,
rijdt dan bij Krolstone, klein ploegje.
Ja, en dan zegt hij, gaat hij naar zijn baas toe van, hier heb je contracten, ik wil profwielrennen. Ja, die baas, die weet niet wat hij hoort. Ik denk van, wat moet jij nou met je 85 kilo en dikke kop?
Heb je die man ook gesproken trouwens?
Nee. Nee, maar dat...
Maar die hebben dus eerst iemand elke maandag gezien die daar met een kater stond.
Ja, maar hij verzaakte nooit bij zijn werk. Dat is ook,
maar hij meurde wel naar alcohol.
Ja, dat zeker.
Dus je hebt wel enig idee wat daar gebeurt. En dat is misschien niet heel gek, hoor. Ik zal vast ook wel een keer op mijn werk naar alcohol hebben gemeurd. Mm-hmm. En vervolgens krijg je iemand die doodleuk vertelt dat hij 240 kilometer heeft gefietst op zondag. En daardoor ook weer niet op zijn benen kan staan.
En elke half uur even benut om een peukje te roken in de pauze.
Ook dat nog,
ook dat zien ze. Dus de longen moeten gitzwart zijn geweest op dat moment. En hij gaat er dan voor. En hij zegt tegen zijn baas. En iedereen zegt van, niet doen. Je hebt een vast contract. Weet je hoe bijzonder dat is in deze periode? Ja, nee, ik wil profielrennen. En hij leeft van echt al heel laag salaris. Maar dat gaat natuurlijk wordt helemaal teruggeschroefd. Dus hij weet vanaf dat moment ook. En dat zegt dat hij dat nu meer beseft dan toen. Dat hij dat toen ook wel had moeten slagen. Dan had hij helemaal niks gehad. Hij woonde nog thuis. Dat was het voordeel dat hij geen kosten had eigenlijk. Toen gewoon eten voor hem werd gemaakt. En het slaapplek. Maar als het uiteindelijk dit niet waarvan was gekomen. Is het
natuurlijk. Wat zegt zijn familie eigenlijk over deze periode? Zijn moeder?
Nou, dat is wel opmerkelijk, vond ik. Ze hadden eigenlijk er nooit over gesproken. Ik heb een keer in deze interviews met hem op een gegeven moment gezegd van, ik wil graag je moeder ook wel een keer. Kan je ook een keer aanschuiven? Of ik wil wel, hoe heeft zij dit meegemaakt? Ik weet niet van jou. Maar ze hadden eigenlijk. Ze hebben er nooit. Ze wist
dat,
natuurlijk
is dat
wel wat.
Het moment er gekomen dat jullie met z'n tweeën aan tafel hadden gezeten.
Nou ja, dat is ook wel. Zij was er dus op een ochtend. Ik denk dat het vorig jaar mei, juni, toen deden we heel veel interviews. Ik was zij er en ze ging zitten. Ik had eerst een kort met Luwe gesproken. Ik was zeker, ze ging zitten en zei ik, nou, nu vertelt u nu maar over de jeugd van Luwe. En Luwe staat op dat moment op met zijn hond en die gaat wandelen, want die wil niet horen. Hij, net alsof ze die confrontatie niet aan willen gaan. Ze heeft me alles verteld en pas op het laatste de hond weer terug was. Ik kwam Luwe erbij zitten en toen was het eigenlijk van, ja, dat heb ik eigenlijk heb het nooit over gehad, hè. En toen ze dat boek heeft gelezen, want ze las wel steeds mee, Luwe en zijn moeder, van klopt alles. En ja, daar heeft ze voor deze dingen gelezen waarvan ze het niet wist. Ze wist natuurlijk wel van, ja, er gaat iets niet goed met hem. En ze hebben heel veel zorgen over hem gemaakt. Maar ik denk dat ze het ook niet ergens durfde aan te spreken.
Nee, want ze hebben wel bijvoorbeeld een keer pillen gevonden. En dan werd daar niks over gezegd of zo.
Nee, ja, Luwe die stond op een maandagochtend bij de bushalte richting zijn werk. Als straat te maken werd opgehaald altijd door een oude collega. En hij zit met zijn handen in zijn zakken. En dan denk ik, kut. Shit, ik heb een andere broek aangetrokken. Die andere. En zijn moeder deze was, daar liet gewoon zijn kleding liggen. En zijn moeder deed de was. Maar die oude feestbroek, zeg maar, van het weekend. Die had hij niet aangetrokken, wat hij altijd wel deed. Omdat hij dan zijn drugs bij zich had. Ze zat dus nog in die broek. Maar die moeder heeft het gevonden, maar ze hebben dat niet. Ze heeft er nooit. Onderwerp van gemaakt.
Ik heb in wat fragmenten heb ik getracht het verhaal van Luwe een beetje samen te vatten. Dat was een voorproefje op deze uitzending. Maar daarin heb ik ook een beetje de tegenstrijdigheid geprobeerd op te zoeken van zijn leven. Laten we daar even naar gaan luisteren.
Ik had geen hype meer naar Manje. En ja, dat is natuurlijk wel even een hele klap voor mij.
En daar komt Nieuwe Westra met een fantastische zege. Blijven doorrijden, jongen. Blijven doorrijden. Het kan op een seconde aankomen. Nieuwe Westra wint de etappe in Maude en wordt tweede in het algemeen klassement. Westra, Valverde, Wiggins. Dat is het podium van de dag. Westra.
Ja.
Die jongen die heeft jaren op zijn knieën gezeten om tegels te leggen. En kasseien.
Klinkers, hè? In Nederland.
Ja.
Stratenmaker.
Het beest wint in het dierenpark. Kan het mooier?
Ja, geweldig. Geweldig. Godverdomme.
De winnaar van de dag is Luwe Westra.
Kijk wat Westra doet. In het centrum van dat prachtige Winsum passeert hij Lars Boom. En die is een minuut eerder gestart.
Luwe Westra, was dit allemaal?
Ja, ik sta er zelf ook een beetje versteld van. Maar ja, god, ongelooflijk, hè?
Dit is gewoon iets, ik had het nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Nee, ik had het goed contract, alles, niks aan de hand. Tuurlijk, het is een eenzame wereld, maar ja, je moet er gewoon ook mee om kunnen gaan. En ik denk wel dat ik dat kon handelen, maar er is gewoon te veel gebeurd. En daar kun je gewoon een boek over schrijven.
Dat kantelpunt. Hij gaat weer als een malle trainen. Mm-hmm. Hij komt bij dat kleine ploegje Krolstone. Hij gaat weer koersen winnen. Hij doet er overal mee voorin. En dan krijgt hij een contract bij Van Kansolij. Hij heeft Rabobank al een keertje moeten laten schieten door omstandigheden.
Ja.
In 2009 mag hij vervolgens aan zijn eerste grote ronde beginnen. Dat is in zijn eerste profjaar, als ik het goed heb. De Vuelta in Spanje. Hij begint in Drenthe. En dat is natuurlijk ook zijn eerste grote ronde.
Ja. Dat is eigenlijk ook de eerste keer dat ik echt Luwe Westra vol in beeld zag. Ik had hem wel dus wat meegekregen in de media, maar dat was voor het eerst dat ik zag, oh, dat is Luwe Westra. En ik denk dat heel Willem in Nederland hem toen voor het eerst eigenlijk zag.
Ja, net als de rest van die ploeg eigenlijk.
Ja, ja, dat is zo inderdaad. Maar omdat hij dan die tweede dag, de hele dag in de kopgroep zit.
Ja.
En op een gegeven moment ook nog zelfs alleen rijdt. En nou ja, dat voorgeschiedenisverhaal waar je waarschijnlijk nu heen wil, dan...
Ja, want hij reed daar niet zonder reden in de kopgroep. Want anders had hij misschien anders ook wel bedacht. Maar op maandag voor de Ronde van Spanje overlijdt zijn vader.
Ja, voor zijn eigen ogen.
Ja. En in het fragment wat je zo net hoorde aan het begin van die compilatie, dat is op woensdag. En daar vertelt hij bij Omroep Friesland het verhaal van wat er gebeurd is die maandag.
Ja, 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 het is gebruikelijk voor een grote ronde dat je een laatste bloedtest doet om de waardes te controleren. En Luwe wil dat doen in het ziekenhuis van Dokkum, 10 kilometer van zijn huis. En hij wil zijn auto van de oprit van zijn ouders halen waar hij op dat moment dus is. En het is 's ochtends vroeg en zijn vader gaat ook op dat moment naar zijn werk. En die heeft de auto eigenlijk voor Luwe staan om te opritten. Dus Luwe moet weg en dan kan zijn vader er pas af. Dus dat gaat Luwe doen. En hij stapt in de auto, start. En ik zit te kijken naar zijn dashboard, of in ieder geval niet naar voren. En op het moment daarvoor ziet hij zijn vader staan en die groet hem. En hij kijkt weer op en hij ziet zijn vader liggen. Dus hij stapt uit en gaat meteen zijn oogleden omhoog halen. En kijken en ziet dat zijn ogen weggedraaid zijn. Ja, en dan weet hij eigenlijk al genoeg. Officieel is hij volgens mij pas in het ziekenhuis overleden volgens de officiële lezing. Maar Luwe zegt van ja, dat was toen al. Ik weet dat het toen al afgelopen was. Dus hij was echt, hij heeft er gewoon letterlijk de dood van zijn vader in de ogen gekeken.
Wat betekende zijn vader voor hem?
Ja, zijn vader was de wielrenner, is echt de wielerliefhebber. Die koerst ook tot op latere leeftijd gewoon bij de veteranen. En hij heeft echt wel de liefde voor het wielrennen bijgebracht aan Jan Hendrik, de broer van Liewe en Liewe zelf. En die is bij alle koersen geweest. Het verhaal hoor je heel vaak van wielrenners, mijn vader ging altijd mee. En ja. Dus in dit verhaal ook echt. Zij dus kocht speciaal een bus om de fietsen van die jongens overal heen te brengen. En hij ging met zijn fiets, hij kocht een brommer om de brommertrainingen te doen met Liewe. En heeft hem heel erg gesteund altijd. Maar net als Liewe was dat niet echt een prater, dus heeft nooit echt kunnen uiten zijn trots. En op het moment eigenlijk dat Liewe hem echt heel trots gaat maken natuurlijk door de Vuelta een grote ronde te rijden, is het afgelopen. En de begrafenis is speciaal een dag vervroegd, omdat Liewe anders de Vuelta niet kon rijden.
Ja.
Dat moet een verschrikkelijke periode voor hem zijn geweest natuurlijk.
Kun je inschatten wat dat met hem gedaan heeft?
Ja, nou goed, die 3 weken. Ik weet niet waar hij altijd met zijn gedachten is geweest natuurlijk. Je zit de hele dag op de fiets en je ligt op een hotelkamer. En op de ene kant een verdriet in Friesland van je moeder en je broer, die daar heel zwaar mee hebben. En hij zelf probeerde dat weg te stoppen, zei hij. Want hij moest 3 weken koersen en was het doorbraak. Dus hij kon het voor zichzelf ook niet verkopen om daar eerder mee te stoppen of halve krat. Dat gaat überhaupt niet.
Nee.
Dus het is voor hem een enorme strijd geweest. En ik vroeg hem ook wel van, ja, is dat verwerken en zo, heb je dat eigenlijk dan wel gedaan? Want ik heb zijn broer bijvoorbeeld hierover gesproken. En die is veel emotioneler hierin dan Liewe. Liewe zegt, die is mama. En die zet het een beetje aan de kant als ik ernaar vraag. Terwijl zijn broer hij gewoon nog steeds heel veel moeite mee heeft ook. En, ik denk dat die verwerking van hem nog steeds wel speelt.
We zitten in het eerste profjaar van Westra in 2009. En hij zegt daarover dat hij er meteen eigenlijk achter kwam in dat jaar dat er zo ongelooflijk veel renners nog steeds dingen doen die niet volgens de regels zijn of net binnen de regels zijn. Mm-hmm. Of
het beroemde grijze gebied.
Het beroemde grijze gebied inderdaad, wat vaak wordt gememoreerd. En nou ja, er is voordat dit boek is uitgekomen, is er al wat ophef over ontstaan ook. De Leeuwarden Krant kopte grote Westra biecht dopinggebruik op.
Mm-hmm.
Dan was hij het zelf totaal niet mee eens dat hij doping heeft gebruikt.
Mm-hmm.
Wat wil het geval? Hij heeft een medisch attest gekregen om cortisone te gebruiken.
Ja.
Cortisone is een kun je als ontstekingsremmer of vergelijkbare blessures kun je daarmee mee behandelen. Maar het zou ook een prestatiebevorderend effect hebben.
Ja.
Dat effect is trouwens niet 1-op-1 aangetoond, maar dat terzijde.
Mm-hmm.
Het wordt wel veel gebruikt, in ieder geval ingezet in het wielerpeloton. Ja. Hoe kijk jij er eigenlijk naar? Hoe heeft hij je dit verteld?
Goed, toen we afspraken om een boek te maken, heb ik wel geëist van, ik wil wel volledige openheid van zaken. En dat ook memoreerend aan dit onderwerp van,
ja,
je zult hier het zo moeten vertellen. Want anders kun je gewoon niet een volwaardig boek schrijven over jouw carrière. Dus toen zei hij van, ja, dat ga ik doen. En we hebben het natuurlijk eerst niet over deze onderwerpen gehad. Dat kwam allemaal later. Maar uiteindelijk kwam je wel, door verschillende omstandigheden. En omdat ik ook veel mensen uit zijn ploeg heb gesproken, kwam er lijntjes voor mij vrij snel bij elkaar. En dan kon ik hem dat ook voorleggen.
Ja.
Toen heeft hij dat gewoon naar mij, ja, voor zover ik weet natuurlijk hoe eerlijk een wielrenner naar jou is, heeft hij dat gewoon uitgelegd hoe dat zat. En naar wie die ging. En wie in zijn ploeg allemaal gebruikte en hoe hij ermee in aanraking is gekomen. Dus naar mijn mening heeft hij dat vrij open gedaan. En naarmate ik heb natuurlijk over, ik heb artsen gesproken, ik heb andere renners gesproken en leiding van een ploeg, hoe dat precies zat. En ik denk dat dit wel het verhaal is van Liewe Wester bij in ieder geval uit die periode.
Ja, hij zegt dan op een gegeven moment, in mijn eerste profjaar werd het mij duidelijk dat met alleen hard trainen er geen overwinningen werden behaald. Je kon als een monnik gaan leven, gehoorzaam zijn aan uitgebalanceerde trainingsschema's en 3 jaar geen binnenkant van een snackbar zien. Ik weet zeker dat er met alleen die inzet geen klassiekers werden gewonnen.
Ja, en dat is nogal een uitspraak, vond ik ook.
Boah.
Hij gelooft gewoon in dat in die periode, dus laten we zeggen tot 2012 eigenlijk, niemand een klassieker of een grote ronde heeft gewonnen zonder dat hij in dit grijze gebied is geweest.
Ja. Wat ik zelf wel opvallend vond, was dat controlesysteem van Cansolei.
Mm-hmm.
Dat ze zelf eigenlijk dopingcontroles uitvoerden om te kijken of het bij de reguliere dopingcontroles fout zou kunnen gaan.
Het is eigenlijk een beetje tweeledig, hè? Aan de ene kant is het dus goed dat je je eigen renners controleert en dat je daar een vinger aan de pols houdt en dat je dus eigenlijk meewerkt aan het systeem.
Ja.
Aan de andere kant voorkom je ook dat je iemand tegen de dopinglamp loopt.
Ja.
Omdat je dat zelf al van tevoren eruit kan halen. Als jij iemand al zelf kan betrappen, kun je iemand dus buiten koers of buiten de controles proberen te houden. Dus het is een beetje tweeledig. Maar ik geloof wel dat de bedoeling van de ploeg op dat moment, in ieder geval van de mensen die het opgezet hebben, Peter Jansen, Douwe de Boer. Die is hier volgens mij ook een keer in de podcast geweest. Volgens mij.
Ja, Chris Froome.
Yes. Ik denk dat dat het wel met goede bedoelingen is geweest.
Ja. En dat is een vakantielijst. Misschien wel eerder dat je dacht van, is dat wel helemaal zuiver wat daar allemaal gebeurde. Maar zeker als hij op een gegeven moment beschrijft dat er gewoon achter in de bus een gordijntje hing. En dat je, als je daarachter zat, zeg maar, dat je dan geïnjecteerd werd met of cortisone of iets anders.
Ja, ze zeggen wel voornamelijk dat achter gordijn gebeurde van al de herstelmiddelen, wat toen ook dat mag. Toen had je gewoon een naald in het peloton. Dus ook gewoon vitamine, mineralen. Alles zeg maar wat je ook via pilletjes kan nemen, werd daar ingespoten in het lies en zo. Maar dat was gewoon het gemeengoed in de peloton op dat moment.
Wat is jouw idee van die tijd, van die ploeg, nu je dit allemaal hebt gehoord?
Ja, het is een beetje lastig in te schatten. Ik heb Lewis' verhaal en ik heb dat van anderen. En het is, voor mijn gevoel werden ze er wel redelijk vrij in gelaten. Dus misschien lastig. Maar ze hadden wel. Lewis haalde het voornamelijk uit bij artsen buiten de ploeg.
Ja.
Dus het is dan niet echt in de ploeg geweest. Maar het blijkt wel dat ze in de ploeg er wel van wisten. Want dat zegt Lewis ook nadrukkelijk. Van in zijn laatste jaar blokkeert hij eigenlijk een beetje samen met Rob Ruig in de Tour. En dan op een gegeven moment wordt Daan Luijks, de grote baas van die ploeg, die wordt dan echt woedend, omdat hij gewoon niet presteert. En dan komt hij in een hotelkamer binen en Lewis is afgestapt. Want hij zegt van, ik word ingehaald bergop door Kenny van Hummel. Nou, dan weet je dat het niet goed met je is.
Dat het echt heel slecht gaat.
Sorry Kenny. dat zegt hij. En hij stapt dan ook af en hij is terug in zijn hotelkamer. En dan het hele hotel kan het. Ik heb echt van heel veel bronnen. Deze anekdote komt wel vaak terug. Van en godverdomme Lewe en een smijt met de deur. En nu is het eindelijk een keer afgelopen met die cortisone.
Dat zegt hij dan ook echt.
Ja, en dat is. Aan de ene kant. Lewe zegt, de ene keer werkt het heel goed. En meestal werkt het goed bij mij, maar deze keer niet. Want hij zei, 3-4 keer per jaar hooguit gebruikte ik het. Want het gaat gewoon niet een heel jaar, want dan vernieuw je gewoon je lichaam.
Ja.
En dat was dus vaak voor de pannen. Want die wilde die winnen.
Ja, ja, ja.
Voor de Honda Tour, Nederlands kampioenschap Tour in die periode. En dan ergens in het najaar nog een keertje.
Ja.
Ja, dan is het eindelijk een keer afgelopen. En uit die woorden blijkt wel natuurlijk van dat men ervan wist.
Ja. Hij ontkent het overigens zelf, hè, Daan Luijks. Hij zegt van, dat was absoluut niet het geval. En,
goed. Zelfs de manager van Lewe, die nu niet met één deur door Lewe kan, die heeft een telefoontje van hem gekregen met de woorden van, laat hem er nou eindelijk een keer mee stoppen en dan moet ik een keer ophouden. En,
Over Chris Froome, ook wel grappig. Want ook het woord salbutamol valt.
Ja, dat bracht ik ook ter sprake tijdens de Vuelta natuurlijk. Toen dat allemaal naar buiten kwam, even later.
Ja.
Toen dacht ik van, wat zal Lewe Westra hiervan vinden?
Ja, hij heeft het dus, Westra heeft ook de salbutamol gebruikt.
Ja, hij zei de hele ploeg deed bijna. Ja. Ik kon maar een paar opnoemen, zeg maar. Ik heb een beetje naar zijn oude teamgenoten gevraagd. Hij kwam niet, als hij tot een handvol renners kwam, dan waren dat er veel die het niet zouden, die het nooit heeft gezien.
Het is ook een middel wat je gewoon mag gebruiken tot een bepaalde hoeveelheid. En hij zegt daarbij ook van, je moest echt heel erg je best doen, wilde je boven die hoeveelheid komen.
Van de oude drugsgebruiker die, ik kon veel hebben, zo zit hij dan. Dat vindt hij ook wel cool van zichzelf dat hij veel kan hebben. Maar hij zei, mijn maximum is 5, maar dan moest ik me echt in de bus, dan moest ik niet meteen gaan opstaan en dan moest ik me echt vasthouden aan de bank, want anders was ik plat. En we hebben later zo'n rekensom geweest van hoeveel zou Chris Froome moeten hebben genomen, wilde die hoeveelheid willen gehaald hebben. En dat was dan omgerekend 30 geloof ik, 32.
Ja, zoiets, in de 30
Dus Lewis zegt van, als ik ben zwaarder, ik ben gewend om drugs te gebruiken en ik kom tot 5, reken het zelf maar uit. Dat kan niet.
Nee.
Daar zijn nu heel veel advocaten mee bezig om daar een logische verklaring voor te vinden, geloof ik.
Ja, en dat duurt best lang, dus het zal best moeilijk zijn.
Misschien moeten ze Lewe Westra een keer bellen hoe dat zit.
Daarover misschien later meer. Hij zegt ook, overigens prijs ik me tot de dag van vandaag gelukkig dat mijn professionele carrière pas in 2009 begon. Had ik eerder de overstap van de amateurs gemaakt, dan was de verleiding mij te sterk geweest. Mijn hand zou naar EPO of een variant daarvan hebben gegrepen.
Ja.
Ja. Ik vind dat die eerlijkheid, dat lees je ook door het hele boek, die eerlijkheid is lekker. Je hoort gewoon zoals het is.
Ja.
En volgens mij, je kunt het misschien beter, zeg maar zo. Is hij ook, zeg maar. Het is gewoon zoals het is en zo is het.
Volgens mij kan hij ook niet zo goed liegen.
Nee. En dat misschien met die ophef die er nu ontstaat over die cortisone, daar blijkt dat ook weer heel erg uit. Hij heeft volgens mij niet heel erg goed rekening gehouden met hoe hij die boodschap zou kunnen verpakken, maar gewoon verteld zoals het was.
Ja, hij heeft wel heel erg nadrukkelijk aan mij gevraagd of ik er wel bij wilde zetten dat hij dat zelf niet echt ziet als dopinggebruik. We komen weer terug in het grijze gebied, maar hij zei van ja, ik vind dat niet doping gebruiken. Ik kreeg van mijn arts gewoon een briefje waardoor ik dat mocht gebruiken. Dus ja. Zegt hij van, ben ik dan schuldig? Of is die arts schuldig? Die dus eigenlijk zijn medische code overtreedt omdat hij weet dat ik geen last van mijn knie had. Maar dat moest ik zeggen, want dan kon ik cortisone gebruiken.
Ja.
Dus zegt hij, ja, ik wil zo hard mogelijk fietsen. En ik doe er alles aan om heel hard te fietsen. En ik geef 200% en dit gaf nog 2% erbij.
Ja.
Dus ik wilde dat wel graag gebruiken. Maar moet die arts mij dan niet daarvoor beschermen?
Ja, precies. Ik denk niet dat de discussie is op valse voorwenselen een medisch attest krijgen waardoor je het kunt gebruiken of dat doping is. Volgens mij is het redelijk helder dat...
Het is overtreden van de dopingregels.
Precies. Maar ja, het is wel heel interessant om te kijken naar welke cultuur er heerste en wie daar dan verantwoordelijk voor is. Maar het tekent ook heel erg, denk ik, zijn karakter dat hij gewoon... Hij deed er alles voor. En als die EPO, als het toen nog geen EPO-test was geweest,
ja.
Had hij dat ook absoluut.
Het is gewoon
gedaan.
Karakter van Leeuwen. Alles ervoor doen, alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt.
Wat ik ook wel opvallend vond nog, tot slot over doping. Ik kon daarvan genieten, zegt hij op een gegeven moment. Aandacht na een sterk optreden, daarom gebruikte ik. Ja. Dat vond ik ergens weer een contradictie met hoe hij is. Want hij, er wordt ook beschreven dat hij het fijn vindt om in de schaduw te staan. Om niet te veel op de voorgrond te treden. Om niet een podium te krijgen als hij had gewonnen.
Ja. Dat vind ik ook. Maar hij hield wel bij Astana en zo. Dat gaf hem wel een kick. En hij kwam ook heel graag als hij ergens... Dat hoorde ik dan van anderen. Als hij dan ergens moest zijn voor een media optreden. Of noem maar op. Of een lintje doorknippen. Dan liep hij wel heel graag in zijn Astana kleding daar rond. Om te laten zien van... Nou ja, goed. Ik rij wel bij deze grote ploeg. Dus dat is inderdaad heel... maar tegenstrijdig. Maar hij vindt het wel heel fijn gewoon om gewaardeerd. Waardering is denk ik... heel belangrijk in zijn leven geweest. En die kreeg hij altijd van zijn vader. En die heeft hij jaren niet gehad. En hij voelde zich gewaardeerd als mensen... In het peloton kon je met de microfoon naar hem toe lopen. En dan was hij altijd wel degene die makkelijk... Die dat wel graag wilde. Die liep er niet van weg. En je hebt nu wel mensen die dat bijvoorbeeld helemaal geen zin in hebben. Maar die aandacht vind je ergens wel fijn. En dat bleek ook uit die periode. Hij wil gewoon in de schijnwerpers rijden. En hij is ook heel trots op wat hij gepresteerd heeft. Hij heeft zijn erelijst daar in zijn woonkamer hangt. Een hele grote foto van de overwinning in Parijs-Nice.
Ja.
Dat
is toch ook een bizar knappe overwinning.
Ja, als je die uitslag... Ik heb nu niet zo voor me... Met een Valverde rijdt.
Wiggins, Valverde.
Alle klimmers van die periode, laten we zeggen.
En Wiggins gaat nog volle bak in de achtervolging op dit laatste stuk.
Ja. Ik ben zelf bij die klim geweest. Dat is echt een rotding.
Ja,
dat is, dat is een hele steile naar het vliegveld. Ja... Ja, heel veel mensen geloven dan niet dat mogelijk was.
En, nee.
Als je die uitslag ziet, dat is gewoon de hele wereldtop qua klassement en klimmers, dat was daar.
Ja.
En hij won. Hij reed gewoon bij zijn weg.
In zijn vakantieleidtijd. Helemaal een stunt natuurlijk. Ja, in 2016 hij wint de pannen. En daarna gaat het eigenlijk steeds wat minder met hem.
Ja.
Hij rijdt nog wel een paar koersen uit, maar daarna...
Echt heel weinig.
Ja. Maar daarna staan er alleen maar DNF's achter zijn naam.
Ja, ik ben nog toen met het boek begonnen dat ik dat pakje uitslagen er even bij om te kijken, een goed overzicht te krijgen. Maar dan zie je eigenlijk hoe treurig zijn laatste jaar is geweest, zonder dat ik daar heel erg op gelet heb. Ik heb wel een paar keer had hij een interview in de zomer, zag ik voorbij komen. En dan zie je wel dat het niet goed met hem gaat, maar als je dat ziet, dan is het wel... staat op papier en dan komt er toch wat ding van verdorie.
Maar want ik heb hem toevallig toen gesproken bij het criterium van Surhuis de Vrij. Dat is kort na de Tour. En toen vertelde hij over die depressie al. Terwijl hij toen nog maar een paar maanden oud was. Althans, ik weet niet.
Ja, het heeft natuurlijk wel heel lang in zijn hoofd gespeeld. Maar hij kon het heel lang van zich afduwen.
Ja.
En zijn de pannen helpt dan weer even om erop te komen. En plus dat hij een nieuwe liefde had uit Australië. Bij de Tour Down Under opgepikt. Dat heeft hem wel een periode nog... heeft hem misschien uitgesteld. Ik weet niet of je het zo kan zeggen. Maar het heeft wel geholpen om het nog een beetje... dat jaar goed door te komen. Maar ja, het was toen al... die depressie die was toen al echt aan de gang. En die zomer was er echt wel een van... dat hij het echt heel zwaar had. En dan was hij constant bezig met zijn medicijnen. Wel nemen, niet nemen, wel nemen, niet nemen.
Dat was toen ook al in 2016?
Dat was toen al aan de hand. Hij was toen al met daarmee bezig. Om te kijken hoe hij dat... volgens mij is hij... zelfs al daarvoor die zomer dat hij voor het eerst medicijnen nam.
Toen kwam hij is uiteindelijk weggegaan bij Astana. En ja. Hij kreeg nog een nieuwe kans bij Wanty Groupe Gobert. Met zijn oude ploegmanager Hilaire van der Scheer. Ja. Die ook bij Vakant Soleil kende.
Ja. Heeft hij nog testen voor gedaan in Alkmaar, geloof ik, op de baan. Om te kijken of hij nog in zich had.
Oh ja?
Ja. Maar dat was eigenlijk gedoemd om te mislukken.
Eigenlijk gewoon een goede daad van de Scheer om hem erbij te nemen.
Ja, en dus... Hij heeft toen ja gezegd, maar binnen een maand was het ook alweer, ik doe het niet. Ja. Hilaire heeft dat nooit kwalijk genomen. Het was, heeft geprobeerd om een laatste redmiddel aan hem te geven, om zijn carrière nog een beetje levend te houden. Maar
hij had ook echt gewoon een contract voor hem geregeld.
Ja.
Dat is hartstikke bijzonder eigenlijk.
Ja. Want ja, weinig verplichtingen volgen. Ik heb het contract nooit ingezien, maar het is weinig verplichtingen. En van kijk maar of je er bovenop komt en als je weer terugkomt, dan mag je rijden voor ons. Maar dat heel kort geweest.
In eind januari, geloof ik.
Ja, ik denk niet eens. Ik denk dat het heel snel afgelopen was. Het kwam even in het nieuws.
Het was ergens in januari en hij plaatste een bericht op Facebook.
Ja. Stop ermee.
Ja. Hij deelt nog een paar sneren uit naar mensen die het allemaal gedaan hebben.
Ja. En toen heeft hij heel snel voor een paar tikken op zijn vingers gekregen van zijn omgeving. Toen heeft hij het ook weer verwijderd. Of toen hebben mensen voor hem gedaan. Want hij had zelfs de telefoon weggesmeten. Hij heeft het getikt en de telefoon in de hoek. En dat is gewoon de scène die ik ook in het begin van het boek beschrijf. Dan ligt hij op bed en dan niet één dag, niet twee dagen, maar de hele week. En dan laat hij eten, laat hij bezorgen. En hij durft die bezorger niet eens aan te kijken, omdat hij er zo verschrikkelijk slecht uitziet.
Ja.
En de fiets staat naast zijn bed, maar daar durft hij ook niet naar te kijken. En dat is in die periode ook geweest. Hij heeft meerdere van dit soort periodes gehad, dat hij in bed lag en... Ik heb met zijn broer dus gesproken. En die zei van ja, ik heb wel weken gedacht dat hij niet meer leefde. Hij reageerde nergens op. Ik zag niet dat hij zo WhatsApp las. Ik wist het niet.
Jeetje.
Hij is volgens mij twee keer naar Leeuwen toegevlogen. Eén keer in Spanje, één keer in Monaco. Om te kijken of hij überhaupt nog leefde.
Jeetje.
En dat moet helemaal verschrikkelijk zijn geweest.
En wat zegt hij zelf over die periode?
Ja, dat hij het gewoon niet meer wist, dat hij helemaal kwijt was. Hij zegt, ik vraag hem ook van wat is een depressie? En dat is heel moeilijk om uit te leggen hoe iemand, als je het zelf niet mee te maken hebt gehad, om dan dat aan mij uit te leggen. En dan probeert hij dat wel. En hij is natuurlijk uren geprobeerd om dit zeg maar te ontfutselen, hoe iemand zich voelt dan. Maar hij zegt, stel je gewoon voor dat je alles voelt, maar eigenlijk ook weer niks. Je voelt wel veel, maar net alsof je het helemaal verdoofd is. En dat je wil niks. Je slaapt de hele dag, je wil alleen maar slapen en dat maakt je alleen maar minder in je hoofd. Omdat je dus ook weet van ik kom hier niet uit en ik wil iets ondernemen, maar ik kan het niet ondernemen. En omdat je wel iets wil ondernemen, wordt dat gevoel alleen maar slechter, slechter, slechter. Het wordt gewoon zo'n cirkel waar je op een gegeven moment uitgetrokken moet worden. Van zijn broer heeft echt geprobeerd om met hem te fietsen en met hem te wandelen. En gewoon puur om hem een tijdverdrijf te geven.
Een heel logische reactie ook.
Ja, en dat helpt dan even voor een dag. Als daar zijn broer weer weg was.
Viel er dan met hem te praten?
Zijn broer, amper. Het is meer proberen bezig te houden. Het is heel treurig en tragisch eigenlijk dat een wielrenner van zijn statuur zo aan zijn einde moet komen. Zijn wielercarrière.
Ja. Hij verdiende in die tijd 6 ton per jaar nog bij Astana. Hij in het Facebookbericht deelt hij ook nog hij deelt een sneer uit vooral naar zijn ex-manager.
Ja.
André Boskamp.
Ja.
En daar gaat nu ook nog een rechtszaak, geloof ik.
Ja, die zijn dat geschil loopt nog steeds. Ja.
Ja.
Dat duurt ook nog een paar jaar, denk ik.
En het gaat erover of Boskamp nou wel of niet een recht heeft op een percentage van wat hij verdiend heeft.
Ja, dit loopt al vanaf 2013, geloof ik. Nou, eigenlijk tot die tekenen bij Astana. Dus dat is in de zomer geweest van 2013, denk ik, ja. Dat loopt al sindsdien. En nee, goed, dat laat hem niet los.
Nee, maar precies. Dat zegt misschien ook wel iets over hem. Dat hij daar zo mee zit.
Ja, maar het gaat... Ja, voor ter zijn verdediging gaat ook echt om heel veel geld. En hij heeft niet heel veel overgehouden aan zijn carrière. Dus dat is wel een soort van zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt op een gegeven moment. Als je daarover doordenkt van stel dat ik dit definitief ga verliezen. Wat heb ik dan nog? Nee, dan is het antwoord vrij snel niks.
Dit is bizar. Zo'n man die... Hoe komt het dat hij... Want hij heeft veel verdiend, zeg maar. Dus je zou kunnen denken dat hij nog wel een reserve heeft.
Ja, maar dat is het nieuwe.
Ja. En de hoe komt dat? Dat hij
nee, vrij losbandig leven natuurlijk. Hij heeft er wel eisen van, ja, ik kon eten in de duurste restaurants en ik kon makkelijk dingen uitgeven. En heeft een paar zakelijke blunders eigenlijk, fouten gemaakt. Ja. Geld gestoken in wat hij nooit terugzag. Mensen veel te... Hij zegt ook, ik ben veel te goedgelovig en naïef geweest. Ik geloofde mensen als ze geld van me nodig hadden of ze wat wilden lenen. Maar hij heeft heel vaak niks teruggezien. En plus dat hij woonde samen met zijn ex. En die zijn uit elkaar gegaan. En dan heeft zij ook recht op de helft. Of in ieder geval een groot deel.
Die depressie, dat sleept zich natuurlijk voort. Je kunt het misschien wel zien als een chronische ziekte, zoiets.
Ja, dus zo noemt hij dat eigenlijk ook een beetje.
Hoe gaat het nu met hem?
Ups en downs. Het is, soms heb ik hem aan de lijn en dan gaat het heel slecht. En dan kan hij ook niet uit bed komen. En dan heeft hij een off day. Maar hij weet inmiddels van zichzelf dat hij dat 1 keer per 2 weken heeft. Omdat hij gewoon ook zich dan geen zorgen moet maken. Gewoon rugrecht en dan is de volgende dag weer oké. Okay. Dus hij heeft het nu, zeg maar, toen had hij het fulltime. En dan had hij het gewoon maanden achter elkaar. En nu is het dat hij gewoon soms... Hij moet zijn hele leven lang medicijnen slikken, zegt hij. Daardoor blijft het gecontroleerd. En heeft hij niet hele erge diepe en dalen in zijn... pieken en dalen in zijn emoties. Dus het is gecontroleerd. Maar hij heeft nog steeds... Hij zit nog steeds lekker in zijn vel. En heeft nog steeds heel veel moeite met alles. En die rechtszaak is er nog steeds. Wat nog jaren duurt. En hij zegt van ja, de enige manier waardoor ik mij een beetje kan plezierig voelen is als ik op een fiets stap.
Ja.
Dus hij fietst best veel op je matig niveau. Zonder rugnummer, zegt hij dan altijd. En daar heeft hij wel plezier in. Maar zijn dagen in Australië, want hij is
net hardcore muziek.
Is rechterhoor, inderdaad. Geen gesprek te voeren met die jongen. Nee, grafje. Maar nee, dat is... Hij laat 's ochtends de hond uit. Zijn vriendin gaat naar het werk in Canberra, Australië. Hij gaat fietsen, heeft dan een paar Australische jongens waar hij regelmatig mee aan mag sluiten. Komt terug, gaat eten met Ingrid, zijn vrouw. Gaat de hond weer uitlaten en ligt 8 uur in zijn bed s'avonds. Gewoon omdat hij ook...
Hij heeft een Australische vrouw en hij gaat daar ook wonen.
Ja, dat is een beetje... Hij weet niet precies hoe zijn toekomst eruit gaat zien, maar voorlopig... Wil je daar wel zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Hij heeft zijn huis in Friesland, heeft hij nog. Maar ook omdat ze het samen nog niet zo weten. En ze zitten te kijken van, ja, wat gaan we doen in de toekomst? En gaan we samen misschien iets doen met fietsen of fietsvakanties? Hij oriënteert ze. Maar zolang die rechtszaak echt boven zijn hoofd hangt, vindt hij het moeilijkst om na te denken over de toekomst. En hij weet dat dus ook nog niet zo goed. Dit was een project, het boek, hebben we een jaar aan gewerkt. Dus dat heeft heel veel tijd in beslag genomen en heeft... Hij zei ook soms, ja, ik moest helemaal terug naar die zwartste, donkerste gedachten in mijn hoofd. Dat is gewoon zwaar en dat wist ik ook. Dus we hadden een paar weken achter elkaar afgesproken. En ik zei ook altijd van, als een dag niet gaat, dan prima. Dan fiets ik en dan fietsen we even samen en dan ga ik weer weg. Of even een uurtje of zo. Of we slaan een dag over. Dus dat hebben we altijd, dat is best wel vaak voorgekomen. Dat het gewoon soms te zwaar voor zijn hoofd werd om over bepaalde onderwerpen te praten. Dat we het gewoon dan uitstelden. Maar nooit met de gedachte om het af te breken, maar gewoon... Het is vandaag niet de dag om dit onderwerp te bespreken. En dan over Parijs-Nice en zo winning wilde je elke dag wel praten. Maar goed, op een gegeven moment wist ik dat verhaal, ken ik ook.
In het voorwoord schrijf je... In dit boek wil Liewe Westra een lans breken. Hij wil de donkerste kant van het wielrennen bespreekbaar maken. Zijn depressie heeft hem uit het wielrennen gewerkt. Het komt vaker voor in de sport dan over het algemeen wordt gedacht. Met zijn openheid hoopt Liewe dat andere sporters zich niet langer schamen voor hun depressie. Het moet een bespreekbaar onderwerp worden.
Ja. Dat is dus best wel gek dat hij, als hij erover praat, is het wel dat hij dat moeilijk vindt. Maar het is nooit uit schaamte. Hij is heel open. Dat is misschien wat allermeest open van alle onderwerpen die we vandaag hebben behandeld. Hij wil wel, hij schaamt zich er totaal niet voor. Hij wil alles wel zeggen en hoe dat precies gaat en voelt. En het is wel voor hem zwaar om erover te praten, omdat hij in zichzelf moet kijken. En dat is gewoon heftig soms. Maar hij is heel open en ik wil hier alles over vertellen, want mensen moeten dit weten hoe dit werkt. En je ziet natuurlijk best wel vaak wielrenners die na hun carrière best wel heel veel zware periodes, echtscheidingen, verslavingen, geldzorgen, noem maar op. Dus
wat is jouw beeld van Liewe Westra dat blijft hangen?
Hij heeft natuurlijk een heel tragisch leven eigenlijk gehad. Hij heeft zoveel, ik wilde dat ik vroeger zoveel talent had gehad als ik voetbalde dan. Maar goed, als wielrenner had ik ook best wel willen worden. Maar het is heel... Ik heb ergens even wel medelijden met hem ook, hoe dit gelopen is. En ik denk ook van, shit man, je had in je tijdje carrière misschien beter begeleid moeten worden. Had je nu een mooi zakcentje gehad, had je geen rechtszaken. Had je fantastische fantastische jaren gehad zonder enige vorm van zorg en zo. Dat had ik hem heel erg gegund.
Ja.
Dat hij gewoon leuke dingen kon doen en verkleinings geven en fietsvakantie regelen, weet ik veel, iets in die richting. En ja, dat wordt hem nu, het is nu gewoon, wordt hem door zichzelf ook onmogelijk gemaakt. Het is gewoon heel tragisch hoe hij er eigenlijk doorheen is gekomen. Hij heeft heel veel mooie momenten meegemaakt die hij voor geen goud had willen missen tijdens zijn carrière. Nee, ik heb wel vooral wel met hem te doen en maak me wel zorgen om hem.
Ja, dat over, is, dat over is, wat er nu komt.
Nou, ik werd wel 's nachts gebeld en dat hij het gewoon even niet wist.
Ja.
En dan, ja, dan is het denk ik van ja, zo moet het natuurlijk niet zijn.
Nee. Wielrennen blijft het mooiste dat er is, zolang je maar geen rugnummer hoeft op te spelden.
Ja, nou ja. Ik heb vorige week nog met hem gefietst. 10 kilometer naar het terras, 2 uur op het terras en 10 kilometer terug. Maar dat vindt hij ook fantastisch.
Ja.
Gewoon dat hij even kan bewegen.
Zolang het maar niet hoeft.
Nee.
Van dat extreme brein van hem.
Nee, precies. Ja. Dat hij gewoon even nergens aan hoeft te denken.
Goed, dankjewel Thomas dat je met me over dit onderwerp wilde praten.